Goedemiddag, broers en zussen. Hartelijk welkom in deze dienst ter ere van onze God, ter ere van onze Heer Jezus Christus. Onze voorganger vanmiddag is Jacco Hotland. En de collecte is vandaag bestemd voor Pastoraal Centrum De Herberg. De bloemen willen we graag geven aan Gert Peters. Hij is donderdag jarig geweest en hij gaat ook met pensioen. Van harte gefeliciteerd vanaf deze plek. En we wensen elkaar een bemoedigende en inspirerende dienst.
Dan Joris wenst ons een bemoedigende en inspirerende dienst toe. Nou, die kunnen we alleen van de Heere ontvangen, zullen we dat staande en zingend belijden. Nu we hier bij elkaar zijn, wil de Heer ons groeten en ik mag die groet aan jullie overbrengen. Genade is er voor u en voor jou. En vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Laten we beginnen met het zingen van Psalm 24, vers 1, 4 en 5. Vers 1. Daarmee zeggen we dat alles wat God gemaakt heeft en ook van hem is, dus ook wij zelf. En vers 4 en 5 gaat erover dat we de poorten wijd moeten maken voor de vorst die binnenkomt. Nou, vroeger was dat zo, als een koning naar een stadje of dorpje ging, dan moest er ruim baan gemaakt worden. En we geloven dat de Heer ons wil ontmoeten vandaag, laten wij ook ruim baan geven aan hem, ook in ons hart. Psalm 24, vers 1, 4 en 5.
Thank you.
Zullen we nu eerst samen naar onze hemelse Vader gaan door Jezus Christus in gebed. Heere God, onze Vader, door Jezus Christus, uw Zoon, die aan uw rechterhand is, komen we bij u in dit gebed. U groette ons met genade en vrede. En Heere God, dat is wat we het allermeest nodig hebben. Bij alles wat we graag willen hebben en doen in ons leven, is dat het meest belangrijke, uw genade en uw vrede. En dat wilt u geven aan ons, Heere God, dat wilt u uitdelen, uw genade, uw onverdiende goedheid, uw liefde, die we niet verdienen, uw vergeving, die u graag wilt geven. U bent genadig, Heere God, zover het oosten is van het westen, zover doet u onze overtredingen van ons weg. En vrede, ook daarmee groeten u ons. Ja, Heere, vrede, ons hart is vaak vol onrust. U kent ons en we kennen onszelf. Er gaat vaak zoveel door ons heen. Wanneer is het nu echt eens rustig in onze gedachten en gevoel? Maar u groet ons met uw vrede, het geborgen mogen zijn bij u. De ultieme zekerheid hebben dat wat er ook gebeurt, niets ons kan scheiden van uw liefde. Heere God, we danken u dat u zo voor ons wilt zijn. We bidden of wij en ook nog veel andere mensen u mogen leren kennen zo. We bidden u of u ons wilt geven dat we ook graag willen vertellen over u. Aan elkaar en aan andere mensen. Zodat uw koninkrijk nog meer komt. We bidden om een gezegende dienst. Waar u, Heilige Geest, bent, wilt u ons hart naar u toe buigen. We bidden ook voor de mensen thuis, die nu of later met ons meekijken of luisteren. Heer, u kent ook hen, wilt u ook voor hen zorgen, in welke situatie ze ook zijn. Om Jezus wil, amen. We gaan zo dadelijk uit de Bijbel lezen, maar allereerst de Catechismus zondag 46 en daar gaat het over het Onze Vader, u die in de hemel bent. Dus de aanhef van het Onze Vader zoals de Heer Jezus het ons geleerd heeft. Nou, de Catechismus is zoals je weet een klein leerboekje, een klein lesboekje wat heel veel samenvat uit de Bijbel. We lezen daarbij 1 Koningen 8 vers 10 tot 15 en 27 tot 30 en Jesaja 57 vers 14 tot 16. En dat hoort vooral bij die in de hemel bent. God is in de hemel. Aansluitend zingen we opwekking 518, Heer u doorgrond en kent mij. En dat gaat over het dichtbij zijn van de Vader. Jan, mag ik je uitnodigen om te lezen.
Allereerst lees ik met u zondag 46, de vraag en antwoord 120. Waarom heeft Christus ons geboden God aan te spreken als onze Vader? Christus wil reeds bij het begin van ons gebed in ons hart het kinderlijk ontzag en vertrouwen jegens God wekken, waarop ons gebed gegrond moet zijn. God is immers door Christus onze Vader geworden. En hij zal ons nog veel minder onthouden wat wij met waar geloof van hem vragen dan onze vaders ons aardse dingen weigeren. En waarom wordt hieraan toegevoegd die in de hemelen zijt? Daarmee leert Christus ons over de hemelse majesteit van God niet aards te denken. en van zijn almacht alles te verwachten wat wij voor lichaam en ziel nodig hebben. En dan volgt nu de schriftlezing uit 1 Koningen 8, vers 10 tot met 15. Zodra de priesters uit het heiligdom naar buiten kwamen, vulde een wolk de tempel van de Heer. De priesters konden hun dienst niet meer verrichten, want de majesteit van de Heer vulde de hele tempel. En toen sprak Salomo: Heer, u hebt gezegd dat u in een donkere wolk wilde wonen. Welnu, ik heb voor u een vorstelijk huis gebouwd, dat voor altijd uw woning kan zijn. Hierna keerde de koning zich om en zegende de gemeenschap van Israël. Toen iedereen was gaan staan, zei hij: Geprezen zij de Heer, de God van Israël, die het niet bij woorden heeft gelaten, maar zijn belofte aan mijn vader David daadwerkelijk is nagekomen. En dan gaan wij verder in hetzelfde hoofdstuk bij vers 27. Zou God werkelijk op aarde kunnen wonen? Zelfs de hoogste hemel kan u niet bevatten. Laat staan dit huis dat ik voor u heb gebouwd. Heer, mijn God, hoor het smeekgebed van uw dienaar aan en luister naar de verzuchtingen die ik vandaag tot u richt. Wees dag en nacht opmerkzaam op wat er gebeurt in deze tempel, de plaats waarvan u zelf hebt gezegd dat daar uw naam zal wonen. En verhoor het gebed dat ik naar deze tempel richt. Luister naar de smeekbeden die uw dienaar en uw volk naar deze tempel richten. Aanhoor ons gebed vanuit de hemel, uw woonplaats. Aanhoor ons en schenk ons vergeving. En dan volgt nu een deel uit Jesaja 57, vanaf vers 14. Daar staat boven: troost voor de treurenden. Toen werd er gezegd: ruim baan, effen de weg voor mijn volk. Verwijder elk struikelblok. Dit zegt hij die hoog is en verheven, die troont in eeuwigheid. Heilig is zijn naam. In hoogheid en heiligheid zal ik tronen met hen die verslagen en onaanzienlijk zijn. Opdat de onaanzienlijke geest herleeft. Opdat het verslagen hart tot leven komt. Want niet eindeloos blijf ik twisten. Niet eeuwig duurt mijn toorn. Al doe ik de levensadem stokken, ik ben het ook die het leven geeft.
Nou, ik wil graag vanuit de Bijbel wat vertellen over de aanhef van het Onze Vader. Onze Vader, u die in de hemel bent. En daarna, na het amen van de preek, zingen we opwekking 136, Abba Vader. Het Onze Vader. Zoals we dat vanmorgen ook gebeden hebben. Dat noemen we wel eens het volmaakte gebed. Het is ook uit de mond van de volmaakte, de Heer Jezus, gekomen. Maar wij kunnen het soms wel een beetje onvolmaakt bidden. Omdat voor veel mensen het Onze Vader best wel een heel bekend gebed is. En voordat je het weet, als je het bidt, zijn je gedachten er eigenlijk helemaal niet bij. Daarom alleen al is het goed dat we de komende tijd het Onze Vader weer eens even goed bij langs gaan, aan de hand van de catechismus, bij elke bede stilstaan. Want als we de betekenis niet meer goed beseffen van het Onze Vader, dan wordt het al helemaal moeilijk om het bewust te bidden. De Heer Jezus zal het vast niet bedoeld hebben als een soort formuliergebed. Als een, zeg maar, vaststaand gebed wat je altijd zou moeten bidden. Mag natuurlijk zeker wel, en we zullen straks het ook zingend nog doen. Maar vooral bevat het, zeg maar, de ingrediënten die in een gebed het beste moeten zitten. En dan begint het Onze Vader met niet de eerste bede, maar met een aanhef. Net zoals de 10 geboden niet beginnen met het eerste gebod, maar ik ben de Heere jullie God die je verlost hebt. Zo begint het Onze Vader ook niet met de eerste bede, maar met de aanhef. Onze Vader, u die in de hemel bent. En dat is eigenlijk, zoals je, als je tegen iemand iets wil zeggen, iets wil vertellen, dan noem je hem vaak ook eerst bij de naam. Henk, wil je eens even luisteren? Henk, ik heb je dit te zeggen, om even wat te noemen. En zo is de aanspraak in het Onze Vader ook: Vader in de hemel, wilt u nu naar mij gaan luisteren? Vader zeggen tegen God. Dat zijn we misschien best heel erg gewend om dat te doen. Je begint je gebed vrij makkelijk met onze Vader in de hemel of mijn Vader in de hemel. Maar ik wil juist vanmiddag, en zeker in het eerste gedeelte van de preek, laten zien hoe groot wonder dat eigenlijk is dat je Vader mag zeggen tegen God. Zo zie je ook de samenvatting van de preek hier staan. Het is een wonder dat wij tegen God Vader mogen zeggen. En ik hoop dat we daardoor ook weer des te meer die Vadernaam, zeg maar, met verwondering in de mond nemen en in het hart nemen. Het eerste stukje van de preek wil ik laten zien dat er een ongelofelijke afstand mee wordt overbrugd. En dan wel 3 afstanden eigenlijk. En tegelijk wordt ons een gelovig vertrouwen op die Vader geleerd. Vader die in de hemel bent. Waar woont de Heere God? Nou, elk kind van 2 of 3 jaar nog maar, die weet het al te vertellen. Waar woont de Heere God? De Heere God woont in de hemel, natuurlijk. Maar ja, waar is dan de hemel? En die vraag beantwoorden volwassenen soms veel ingewikkelder dan de kinderen. Een kind van 2 of 3 wijst naar boven. Maar een volwassene zegt, ja, misschien is het wel helemaal niet boven. Misschien is het wel heel dichtbij, de hemel. Misschien is het wel een soort 4e dimensie die wij nog niet eens kennen. Zegt de Bijbel er iets over? Niet zo heel precies. Wel iets, het is wel een plaats, de hemel. Niet alleen maar een toestand. Er zijn ook wel mensen die dat zeggen. De hemel, dat is een gevoel. Dat is een geluksgevoel. Nee, de hemel is niet alleen een geluksgevoel, de hemel is ook een plaats. Het is de woonplaats van God. Het is een ruimte ook wel. Omdat de Heer Jezus toch ook met een echt lichaam naar de hemel is gegaan. Een lichaam waarmee hij even tevoren nog een gebakken vis had gegeten. En Jezus ging naar boven, naar de hemel. Dat wel. Jesaja 57, wat we net gelezen hebben, laat ons ook naar boven kijken. Want zo zegt de hoge en verhevene, in de hoge en in het heilige woon ik. Maar ja, waar is dat dan? Als wij naar boven wijzen, dan is het aan de andere kant van de wereld, is dat de andere kant op. Waar is dan boven? In de Bijbel is sprake van de derde hemel. En het wordt gelijkgesteld aan het paradijs. Waar is de hemel? Is het boven de sterren? Ik zeg het niet. Ik weet het ook niet. De hemel is de woonplek van God. Het is in elk geval een plek waar je niet met een marskarretje naartoe kan gaan. Zoals Paulus het beschrijft, God bewoont een ontoegankelijk licht. En je merkt wel, het is een plaats waar wij niet zomaar naartoe kunnen gaan, waar we geen satelliet naartoe kunnen of een raket. En dat geeft iets aan, die woonplaats van God, van zijn grootheid en van zijn heerlijkheid. En Salomo beseft dat. We hebben dat net gelezen in Koningen 8. De tempel is gebouwd en die wordt in gebruik genomen. En de tempel vervult zich met een wolk. En dan zou je kunnen denken, nou dan hebben we de Heere God, die woont nu met die wolk in de tempel. Nu hebben we hem, zeg maar, als je het oneerbiedig wil zeggen, ingeblikt. Maar Salomo die zegt gelijk, zou u, Heere God, op aarde kunnen wonen, de hemel, zelfs de hoogste hemel, kan u niet bevatten. Hoeveel te minder dit huis dat ik voor u gebouwd heb. Salomo weet, van ik heb de Heere God niet in mijn zak. Ik heb de Heere God zit niet in de ark, dat is die kist die in de tempel stond. Nee, uw naam zal daar zijn en u wilt daar ontmoet zijn. En de ark van het verbond wordt wel de voetbank voor zijn voeten genoemd. Dat laat ook merken van iets van de grootheid van God. En Salomo zegt dan ook, als wij bidden, Heere God, aanhoor ons dan. Wonderlijk woord hadden we net even over Jan en ik. Aanhoor ons dan in de hemel. Geliefde broers en zussen, jongens en meisjes, proef je iets van de grootheid van onze God? En voelen we iets dan van die afstand tussen ons gebed wat we hier doen in de kerk, wat we net deden, bidden, en God in de hemel. God in zijn woonplaats, waar ik niet zomaar naartoe kan. Hoeveel kilometers zou dat zijn? Het is niet in kilometers uit te drukken. En is het dan geen wonder dat die afstand binnen 1 seconde wordt overbrugd, of nog minder? Het is niet de snelheid van het geluid en ook niet van het licht. Op het moment dat wij bidden, is het bij God. Al zou het een andere dimensie zijn. Want het is de Heilige Geest die het overbrengt. De Heere in de hemel en ik en jij en wij hier op aarde. Vader, u die in de hemel bent. Is het niet een wonder dat ik Vader mag zeggen en dat dat aankomt in waar hij woont. Dat is de eerste afstand die overbrugd wordt. Maar het wonder wordt nog veel groter, want het is niet de enige afstand. Een afstand die sowieso niet uit te drukken is in kilometers. Dat is de afstand tussen God en mens. Want wij spreken in ons gebed, zo heeft de Heer Jezus het ons geleerd, tot God de Vader die in de hemel is. En met dat we dat zeggen, zeggen we ook dat hij geen mens is, maar God. En dat is een niet uit te drukken verschil. Totaal ongelijkwaardig. Het is de afstand tussen schepper en mij en jouw schepsel. Over hem schrijft Paulus dit in 1 Timotheus 6 vers 16. Hij alleen is onsterfelijk en hij woont in een ontoegankelijk licht. Geen mens heeft hem ooit gezien of kan hem zien. Aan hem zij de eer en de eeuwige kracht. Ontoegankelijk licht, niet te zien. Je proeft er iets van die verhevenheid, maar mogen we hem dan aanspreken? Mogen wij die hooggeplaatste God wel aanspreken? Iets daarvan hebben we als mensen onder elkaar willen. Stel je voor dat je een minister hier in Veenendaal mag rondleiden. Komt op bezoek. Oké, minister komt. Je mag die rondleiden. Dan ga je daar wel over nadenken. Hoe spreek ik die man of die vrouw aan? En wat zijn de omgangsvormen? Nou, als je dat al met mensen hebt onder elkaar, hoe zullen wij dan de Allerhoogste aanspreken? Zegt die Allerhoogste tegen jou, zeg maar vader. Onverwacht vertrouwelijk eigenlijk. Zeg maar vader. Vader die in de hemel is. Dat is ook een groot verschil met de religie van de islam, zal ik maar zeggen. In de islam hebben ze 99 namen voor Allah. De barmhartige, de allerhoogste. Maar één, die ene naam, die honderdste, die nummer één zou moeten zijn, die ontbreekt. Dat is de naam Vader. Juist dat vertrouwelijke, dat intieme. Zeg maar Vader, zegt de Allerhoogste. Dat is een overbrugging van die afstand. Want God wil niet in eenzame hoogte zijn dagen tot in eeuwigheid in de hemel doorbrengen. Hij wil zijn de God van het verbond die zich met jou verbindt. Hij wil met jou omgaan. Hij wil aangesproken worden. En daarom gaan vaders en moeders, als ze kinderen hebben gekregen, aan de kinderen leren om niet maar alleen de hoogheilige God te zeggen, maar zeg maar vader tegen God. Kinderlijk ontzag. Vader, wilt u naar mij luisteren? En wat denk je dan? Luistert hij dan ook? Jazeker. Tegenover die grote God wordt het verschil tussen grote en kleine mensen heel erg gelijk. Want vergelijk het maar met een vliegtuig of een luchtballon. Als je de lucht ingaat, dan wordt een toren en een huisje daarnaast vanuit de lucht bezien bijna allemaal even klein. En als wij samen het Onze Vader bidden met kinderen en volwassenen, dan worden we samen klein voor de Heere God. En dan de derde afstand die overbrugd wordt. Dat is de heilige God en ik zondig mens. Het wonder wordt nog groter. We hebben gezien de afstand naar de hemel, waar we niet zomaar binnen kunnen lopen. Zonder Christus niet. De afstand tussen God en mens, maar nu ook nog de afstand tussen de volmaakte en de zondaar. En dat is de grootste afstand. Want God kan nog wel met een mens omgaan. Maar met een zondig mens omgaan, daar is hij eigenlijk te heilig voor. Het was dan ergens ook wel terecht dat de tollenaar in de gelijkenis, als je die kent. Een tollenaar, dat was in elk geval in die tijd was een tollenaar die veel mensen had opgelicht, heel frauduleus was. En hij wilde naar God toe terug, hij wilde zich bekeren, maar hij durfde eigenlijk niet naar God toe. Hij sloeg de ogen naar beneden en hij zei, Vader, ik ben het niet waard. En hij durfde het niet zijn ogen ten hemel te heffen. Eigenlijk was dat wel terecht. Maar de Heere zegt, noem mij maar Vader die in de hemel is. En we mogen toch, wat er ook gebeurd is in je leven, waar je spijt van hebt en berouw van hebt, je mag toch met die aanspraak opstijgen naar de troon van God. Omdat de Heer Jezus is neergedaald naar ons. We kennen wel de geschiedenis van Jacob misschien. Jacob die in Bethel zijn hoofd op een steen legt en dan 's nachts de engelen ziet vanaf de trap van boven naar beneden en andersom. En waarlangs die trap die door God zelf is uitgezet, ook de Heer Jezus is gekomen als het ware. Hij heeft ons de Vader laten kennen, maar hij heeft ons niet alleen de Vader laten kennen, hij heeft ook de toegang, de weg naar de Vader weer opengemaakt voor jou en mij. En daarom, als wij nu mogen zeggen, onze Vader, dan is dat een geweldig wonder. Een wonder van Gods genade. en vergeving. Daar is een grote prijs voor betaald. Want de afstand die we daarmee overbruggen, die afstand die moest eerst in omgekeerde richting afgelegd worden door de Heer Jezus. Jouw gebed met Vader klinkt in de hemel, maar niet voordat de Heer Jezus naar de diepste hel is geweest. Dus onze Vader, wat ik graag wil duidelijk maken, is dat het niet maar een opstapje is voor het gebed. Van je moet toch ergens beginnen. Maar alleen die eerste woorden al is een geweldig wonder dat de Heer Jezus ons dat aanreikt en zegt van er wordt zoveel afstand overbrugd. Wij voelen God soms wel eens ver weg. En we denken wel eens waar is Hij en ik voel het niet en ik merk het niet. En de Heer Jezus zegt zeg maar onze Vader die in de hemel is. Ik kom bij het tweede. Hiermee wordt ons een gelovig vertrouwen geleerd. Vader, dat roept ook wel heel veel nabijheid op. Heel veel dichtbij zijn. En als de Heer Jezus zegt, noem God maar Vader, dan is dat ook een uitnodiging om Hem te vertrouwen. Die machtige, grote God, die schepper van hemel en aarde, waar Salomo van zegt, u woont niet in dit geweldig mooie huis, de tempel was prachtig en van allerlei kostbaarheden voorzien. Maar wij denken veel te groot van u, Heere God. U woont niet in dit huisje. Die machtige God zegt, noem mij maar Vader. En daarmee komt Hij heel dicht naast jou staan. We hebben niet voor niks op Psalm 139 net gezongen. U doorgrondt en kent mij. U kent mijn zitten en mijn opstaan, mijn gaan en mijn liggen. Met al mijn woorden bent u vertrouwd. Er is geen woord op mijn tong, ook u kent het volkomen. En waar ik ook zou gaan, uw rechterhand zou mij daar vastgrijpen. Die Psalm 139, daar zie je een vader die zijn kind volgt en begeleidt en leidt. Hij is onze Vader. En dat heeft hij altijd willen zijn. Zijn volk Israël noemde hij al mijn zoon, dat hele volk. En God onze Vader is de perfecte Vader. Hij is de ideale Vader. En wie van ons, als je vader mag zijn, vader kun je trouwens in veel opzichten zijn, een biologische vader zal ik maar zeggen, maar ook een geestelijke vader of moeder kun je zijn. Maar wie is de perfecte Vader? Wie is de ideale Vader? Op catechisatie hebben we het ook wel eens een keer over gehad en dan vroeg ik aan de jongeren van, nou, wat zou jij een ideale vader vinden? Wat zou je echt een perfecte vader vinden? Hoe ziet hij eruit? Hoe is die? Even afgezien van hoe je eigen vader wel of niet is, daar gaat het nu even niet over. Nou, dat gingen we allemaal ook opschrijven. Ik had een hele rij. En wat zou daar dan allemaal bij staan, denk je? Wat hebben ze gezegd? Als ik me goed kan herinneren, was het ongeveer dit. Een ideale vader is er altijd voor je. Staat altijd voor je klaar. Kun je altijd op rekenen. Een ideale vader is een vader die je begrijpt. En die van je houdt. Die je beschermt. Die zich aan zijn woord houdt. Die tijd voor je heeft. En je ook eens corrigeert. Ik meen dat ik toen ook nog gevraagd heb, moet er ook bij staan van dat hij een ideale vader straft die ook? Nou, daar ging toen wel even discussie over. Sommigen zeiden nee, anderen zeiden ja. Uiteindelijk kwam er dan wel bij, die ook straft, maar wel rechtvaardig. Want zonder straf, helemaal zonder straf, ja nee, dat was toch ook weer niet helemaal de bedoeling. Dat was ook niet goed. Nou, zo'n lange lijst, misschien vergeet ik er ook een paar, de ideale vader. Wie heeft zo'n vader? Niemand. Geen mens die daaraan voldoen kan. Want hoe goed een vader ook zijn best zou doen, een vader heeft niet altijd tijd voor je. En zijn hoofd staat er niet altijd naar om je te helpen. Of hij wil wel, maar hij kan niet helpen. En hij schat soms dingen verkeerd in, zegt de verkeerde dingen, geeft je onterecht op je kop, is niet altijd rechtvaardig. Maar als je het hele lijstje zo ziet, de hemelse Vader is wel zo, heeft het allemaal. Want wat een Vader heb je dan toch? Hij is er altijd voor ons. Hij slaapt niet. Hij sluimert niet, Psalm 121. Hij staat altijd klaar. Hij hoeft niet te zeggen van, ik zou je wel willen helpen, maar kan niet. Aardse vaders moeten dat soms zeggen. Ik zou je willen helpen, maar ik kan het niet. Dat hoeft God nooit te zeggen. En die vergelijking met aardse vader is natuurlijk volstrekt niet origineel. Want dat zegt de Heer Jezus zelf al in de Bijbel. Hij heeft die koppeling met de aardse vaders gemaakt. Als een zoon, zijn vader, om een vis vraagt, zal die vader toch geen slang geven. Hij zal toch geen steen geven als zijn zoon hem om een brood vraagt. Dus, als de mensen al zo doen naar hun kinderen, dan zal ik toch nog veel meer het goede geven aan mensen die daarom vragen. Nu is het zo dat er helaas en heel verdrietig genoeg mensen zijn die vaders hebben gehad die wel stenen voor brood gaven. Dat is erg als je dat moet meemaken. En dan hebben we het niet over geduld hebben met hun zwakheden, hè, zoals dat natuurlijk wel ook nodig is. Maar dan hebben we het over verschrikkelijke zonden die gebeurd kunnen zijn tussen vader en kinderen. Je kunt denken aan seksueel misbruik, emotioneel misbruik, verwaarlozing. En die kinderen hebben soms best heel veel moeite, ook als ze al volwassen zijn, met God vader te noemen. Het herinnert hen aan veel ellende die je hebt meegemaakt. Gelukkig is Vader in de hemel echt een hele andere vader dan, mag je bedenken. Hij neemt radicaal afstand van wat verkeerd en onvolmaakt is. Soms is het dan goed om juist aan de moederkant van God te denken. De moederkant van God. In Gods woord vergelijkt de Heer zich wel een paar keer met een moeder. Bijvoorbeeld hier in Jesaja 49 vers 15 en 16. Ik geloof niet dat ik het op de muur had gezet, maar ik lees het even voor. Er staat, kan een vrouw haar zuigeling vergeten, haar kind vergeten? Of kan een vrouw harteloos zijn tegen het kind dat zij droeg? Zelfs al zou zij het vergeten, ik vergeet jou nooit, zegt God. Ik heb je in mijn handpalmen gegrift. En een andere tekst uit Jesaja, zoals een moeder haar zoon troost, zo zal ik jullie troosten. In Jeruzalem zul je troost vinden. Jesaja 66, 11 tot 13. Je kent misschien ook wel dat schilderij van Rembrandt. Misschien willen we het even zien. De gelijkenis van de verloren zoon heeft Rembrandt geschilderd. En dit is een heel klein stukje uit dat schilderij. En misschien ken je dat het boek van Henri Nouwen wel. Eindelijk thuis. Waarin hij de aandacht vestigt op die twee handen van de vader. En op een gegeven moment heeft hij daarin, ik weet niet of hij daarin de eerste was, maar wel een groot verschil tussen die twee handen gezien. Die ene hand, de linkerhand, is de sterke vaderhand. En die rechterhand, dat is eigenlijk een hand van een vrouw. Waarmee hij ook die moederkant, zal ik maar zeggen, van de vader benadrukt. Een vaderhand en een moederhand. De Heere wil in elk geval in ons een kinderlijk vertrouwen wekken. De Heere zegt, zeg maar vader en neem mij daarom ook maar in vertrouwen. Nou, wat doe je als je iemand in vertrouwen neemt? Dat doe je alleen als je je veilig voelt bij iemand. Anders doe je dat niet. Dus de Heere God nodigt je ook uit om je veilig te voelen bij hem. En dan, als je iemand in vertrouwen neemt, dan bespreek je dingen, dan vraag je dingen die je een ander niet makkelijk vraagt. of zegt. En dat kan ook bij de Heer. En dan mag je ook, jij en ik mogen we ook heel concreet worden naar de Heere God toe. Heel vertrouwelijk met hem omgaan. Psalm 25 gaat het daar ook over dat de Heere de vertrouwelijke omgang met ons graag wil hebben. Ik denk dat wij best wel vaak in het algemeen bidden. Een beetje abstract, ikzelf ook wel denk ik. Maar ik zeg het tegen mezelf en tegen jullie, we mogen echt God in vertrouwen nemen. Dat betekent dat je ook echt gewoon dingen bij de naam, echt hele concrete dingen kan zeggen. Als je je vriend of vriendin vertrouwt, of als je je vader of moeder vertrouwt, dan kom je toch ook niet met allerlei vage formuleringen. Dan vraag je gewoon, wat eten we bijvoorbeeld? En zijn mijn kleren al schoon gewassen of zo? Ja, gewoon heel concreet. Laat al je wensen bekend worden bij God, staat er in Filippenzen 4. En ja, dan dank je hem maar gewoon voor je frietje. En dan bedank je hem voor de iPhone die je net hebt gekocht. En je mag hem vragen om te slagen voor je examen. Je mag bidden om een relatie, een liefdesrelatie, als je die niet hebt en graag zou willen. Je mag bidden om liefde in je huwelijk, als het zou ontbreken. Als je problemen hebt met kinderen, met je kinderen, dit of dat, noem het concreet naar de Heere God toe. Al je wensen. Krijg je dan alles? Onze Vader, u die in de hemel woont. Dat betekent ook, hij overziet alles. Hij ziet meer dan alleen mijn en jouw privéleven en wat mijn individuele wensen zijn. Hij ziet heel het wereld gebeuren en de komst van zijn koninkrijk. En God regisseert alles naar een groot doel. En onze wensen zijn daaraan ondergeschikt. Maar als het even kan, als het even in Gods grote plan past, dan doet hij wat jij vraagt. En anders zal hij anders beslissen en toch jouw belang in het oog houden. Vader kan zich trouwens, en dat moet ik ook bij zeggen, kan zich ook voor je verbergen. Het Vader is heel vertrouwelijk, God nodigt je uit van neem mij in vertrouwen. Maar hoe kan het dan in de Bijbel staan dat God zich soms ook verbergt? Het staat ook in Jesaja 57, vers 17. Ik heb me in mijn woede voor mijn volk verborgen. Weet je dat dat ook liefde is van God? Soms trekt God zich terug uit je leven, zodat je hem zult missen. Zodat je weer naar op zoek gaat naar hem. Er kan een situatie zijn in jouw of mijn leven dat God afstand schept. Hij verbergt zijn aangezicht. Het kan zelfs zo zijn dat God niet wil luisteren naar je gebed, naar mijn gebed. Jesaja 1 vers 15 zegt Jesaja namens God, wanneer je je handen uitbreidt, dat was de gebedshouding, wanneer je je handen uitbreidt, verberg ik mijn ogen voor jou. Zelfs wanneer je je gebed zou vermenigvuldigen, luister ik niet, zegt God, want je handen zijn vol bloed. Dus je hoort daar wel in dat God zegt, ja, je kan wel lekker vroom bidden, maar ondertussen zit je mensen te vermoorden of te haten of te kwetsen. Zo was het bij Jozua op een gegeven moment, toen ze de overwinning een keer niet haalden in het beloofde land. En de Heere God had toch beloofd, ja, je zult het beloofde land ontvangen. En toen ging Jozua ging bidden op de knieën en zei, Heere God, hoe kan dat nou toch? En dan zegt God tegen Jozua, sta op en hou op met bidden. Want Jozua kon weten, als ze de overwinning niet halen, dan is er zonde onder het volk. En dat was ook zo, zonde van Achan, Jozua 7, Jozua 8. Als ik in zonde leef, als wij in zonde leven en dat heel goed weten en kunnen weten en ons niet bekeren willen, daar niet tegen strijden, geen vergeving zoeken, niet de kracht van de Heilige Geest zoeken, ja, dan moeten we niet denken dat we die afstand kunnen overbruggen. Dan is hij ver van ons. En daarom de aanspraak van dit gebed moet niet alleen kinderlijk vertrouwen leren, maar ook kinderlijk eerbied en ontzag. Vader is geen vadertje. Maar ik zei al, als God zich verbergt, dan is dat niet om blijvend afstand te nemen. Hij is de ideale vader. En als hij zich verbergt, dan prikkelt hij ons om hem weer op te gaan zoeken. Dat je hem gaat missen. De Heer blijft heel lang zoeken, ook naar weggelopen kinderen. Vanmorgen werd de preek van dominee Wilming vorige week zondagmiddag. Als je die niet gehoord hebt of gelezen of gekeken hebt, moet je het echt nog eens even doen. De preek van dominee Wilming, dat die vader, van wie de zoon is weggelopen, die gaat niet die zoon achterna. Dat is wel heel opvallend in die gelijkenis. Hij gaat er niet achteraan. Dus eigenlijk schept die zoon dus afstand. Die afstand blijft er dus ook doordat die vader er niet achteraan gaat. Maar hij blijft kijken. Hij zag hem al van verre komen. Hij blijft kijken. Hij wil doen wat Salomo gebeden heeft. 1 Koningen 8. Als wij gezondigd hebben, zegt Salomo. En wij bekeren ons. Dat trouwens, het hele hoofdstuk gaat zo. We hebben er maar een klein stukje van gelezen. Maar Salomo doet dat telkens, zegt hij dat, herhaalt hij dat. Heere God, als wij gezondigd hebben en we bekeren ons en we belijden uw naam en we bidden tot u en smeken in dit huis, hoor dan in de hemel. En dat zal de Heere dan ook echt doen, ook bij jou, ook bij mij. Ook als je het doet in je eigen huis of op je eigen kamer. Lieve mensen, broers en zussen in de Heer, jongens en meisjes die daar ook bij horen, onze Vader die in de hemel is. Is het geen wonder dat jij en ik dat mogen zeggen? Amen. Abba, Vader. Thank you. Zullen we nu ons geloof belijden zoals de christelijke kerk dat vele eeuwen al gedaan heeft? Zullen we het staande doen en daarna zingen Psalm 33 vers 8. Ik wil je uitnodigen om de woorden van deze belijdenis ook zelf mee uit te spreken als je dat wil. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel. Op de derde dag weer opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel en die zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de opstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Kees Ottevanger die zal zo dadelijk nu eerst even het collectedoel, de herberg, toelichten. Ook om doen we voor het gebed, omdat we daar ook voor willen bidden zo dadelijk.
Pastoraal Diaconaal Centrum, de herberg in Oosterbeek, is een huis van de kerk en biedt een tijdelijk huis en geestelijke begeleiding aan mensen die om wat voor reden dan ook even afstand willen nemen van hun woon- en werksituatie en zich willen bezinnen op levensvragen. Daarbij kunnen psychosociale problemen een rol spelen. De herberg tracht haar doel te bereiken door het bieden van een christelijke levensgemeenschap, een individuele geestelijke begeleiding door professionele begeleiders, een dagprogramma, rust en ruimte. Het werk in de herberg wordt gedaan door een klein team van professionele begeleiders en in totaal 200 vrijwilligers. Heb je als jongere vragen over de manier waarop je je leven wilt inrichten? Weet je nog niet wat je wilt gaan studeren? En zoek je een zinvolle invulling voor een tussenjaar? Of ben je juist afgestudeerd en wil je een periode iets betekenen voor anderen? en tegelijkertijd werk- en levenservaring opdoen. Kom dan naar de herberg. Je krijgt een begeleider die je helpt bij het vinden van een opleiding of richting in je leven.
We zullen daar zo ook voor bidden. Ons gebed, laten we dat beginnen met het zingen van Heer, hoor onze Vader, hoor ons aan. Daarna ga ik voor in gebed en besluiten we het gebed met het zingend Onze Vader. Graag bij u komen, Vader, als een kind. Hoe volwassen we ook kunnen zijn, of ons zo volwassen kunnen voelen, we blijven uw zonen en dochters. En u bent onze Vader. En u, Heer Jezus, hebt ons broers en zussen genoemd. U neemt ons op in uw familie. En als kinderen zijn we zelfs erfgenamen. En nu al, u bent in de hemel, Vader. U bewoont een ontoegankelijk licht. En toch bent u dichtbij. U volgt ons met vaderlijke aandacht en liefde. Wij bidden u of u, Heilige Geest, in ons hart ons Abba Vader wilt laten zeggen. En dat we dat dit met des te meer verwondering uitspreken, met onze mond of in ons hart. Door Christus bent u ons zo dichtbij gekomen. Vader, wilt u komende week ook voor ons zorgen? Wilt u zorgen voor eten en drinken, onderdak, mensen om ons heen die om ons geven en wij om hen? En wilt u ons laten groeien en volwassen worden, ook in het geloof? Dat we niet meer door allerlei wind van leer heen en weer geslingerd worden, maar steeds meer stabiele christenen mogen zijn. Heere, wil zorgen voor andere mensen op deze wereld. Er zijn zoveel mensen die lijden. En vanmorgen hebben we ook in onze gebeden hen genoemd. Dat geeft u ons dan hier in Nederland veel rust en voorspoed. Maar ook in ons eigen land zijn er problemen. Wilt u de overheid wijsheid geven en beslissingskracht? We bidden voor de herberg waar onze gaven voor zijn. Een plaats van rust voor mensen die zich opgejaagd voelen, die hun pad weer moeten vinden, hun levensdoel weer moeten zoeken. Wilt u hen die daar zorgen en verzorgen vol liefde en ontferming laten zijn voor de mensen die er komen? Heere God, we dragen aan u op de zieken uit onze gemeenten. Wij kennen de namen, we hebben ze al vaker genoemd, maar u kent hen nog veel beter. U weet van minuut tot minuut hoe het met hen is. Heere, wilt u de middelen die er zijn zegenen om verbetering te geven in hun situatie? Wilt u hen bovenal geloof en vertrouwen en hoop en uitzicht geven door uw Heilige Geest in hun hart en ook aan degenen die hen liefdevol omringen. Heer, wilt u deze week met ons zijn, voor velen een laatste week vakantie. Voor de kinderen ook en jongeren die na deze week weer naar school moeten gaan. Heer, ook in de gemeenten zullen er weer allerlei dingen opgestart worden. Wilt u geven dat we dat ook weer willen oppakken met elkaar? Ook na een tijd dat het allemaal niet kon en niet alles kan nog steeds. Maar wat wel kan, Heer, wil geven dat we het dan ook doen. Wilt u ons daartoe bereid maken, Heer? We bidden nu het gebed dat u, Heer Jezus, ons voorgezegd hebt. Is er nu de gelegenheid, nu of later, kan digitaal of via de collectezak daar aan het eind geven aan Pastoraal Centrum De Herberg. God zegene onze gaven en aansluitend zingen we liedboek 794 vers 1. Gods zegen bidden wij je toe. Zeg deze woorden, ik zal ze even uitspreken. God zegen bidden wij je toe. Hij zelf gaat steeds vooraan, hoe ook je weg zal gaan. Geen mens weet waar en wat en hoe. Toch mag je altijd hopen, God doet de toekomst open. In geloof mogen we Gods zegen nu ontvangen. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de eenheid met de Heilige Geest zijn met u en jullie allemaal.